NPO Radio 1. VPRO.
Bureau Buitenland. Met Naida Aurangzeb.
Tientallen vrouwen zitten op de kale grond van een begraafplaats. Sommigen stilzwijgend, anderen huilen. En enkele vegen de graven schoon. Ze nemen afscheid van hun doden, want na 30 jaar vluchteling te zijn geweest in Pakistan worden deze Afghanen het land uitgezet. De doden, die laten ze achter. En duidelijk tegen hun zin. En ook voor Afghanen op Europese bodem dreigt een gedwongen terugkeer. Zometeen meer hierover in ons Geo-bureau. Tot 8:30 is dit Bureau Buitenland. Twitter mee, @BBVPRO. Noord-Ierland is vandaag begonnen met juridische stappen om een brexit te voorkomen. Het Verenigd Koninkrijk wil uiterlijk eind maart 2017 de brexitprocedure in gang zetten. Maar Westminster kan dat wel willen. De Schotten laten dus vandaag ook de Noord-Ieren weten dat ze er niets voor voelen. Aan de telefoon NRC-correspondent Melle Garshagen. Goedenavond, Melle.
Goedenavond.
Melle, wat is er vandaag precies gebeurd in Belfast?
Er zijn twee rechtszaken aangespannen. Eentje door een groep politici en eentje door een activist, een mensenrechtenactivist. En zij willen bereiken dat Theresa May, de premier van het Verenigd Koninkrijk, niet zomaar naar Brussel kan stappen en kan zeggen, wij vertrekken uit de Europese Unie en daar gaan we over onderhandelen. Dat formele vertrek, die aankondiging, dat is artikel 50 van het EU-verdrag. En die rechtszaken hebben als doel, als inzet, om ervoor te zorgen dat May eerst naar het parlement moet om toestemming te vragen. En dat ze pas als ze die toestemming heeft, eventueel, dat vertrek kan gaan regelen. Maar in de kern is het een manier om die brexit te vertragen, te verhinderen. En onder de aandacht te brengen dat in Noord-Ierland een meerderheid van de mensen tijdens het referendum ervoor heeft gekozen om in de EU te blijven.
Wel, en nu zeggen deze advocaten toch dat Noord-Ierland vetorecht heeft, hè, over die brexit. Want zij zeggen, wij hebben vetorecht. Als dat zo is, hè, wat zou het dan betekenen als het Noord-Ierse Hoge Rechtshof daarin meegaat?
Nou ja, Theresa May, de premier van het Verenigd Koninkrijk en ook van Noord-Ierland, die zegt, nee, dat is helemaal niet waar. Het is een buitenlands beleid is aan mij, dat mag ik bepalen met mijn regering. En zij zei ook afgelopen zondag op het partijcongres, waar zij eerste grote toespraak over Brexit heeft gegeven, zei ze vrij fel zelfs, ik ga hierover, ik ben de enige die hierover gaat. Het VK heeft als geheel ervoor gekozen om te vertrekken. En wij zullen ook als geheel vertrekken.
Ja.
Dus dat wordt een felle strijd. Die advocaten die moeten de komende dagen aan de rechters in Noord-Ierland duidelijk maken waarom zij in hun gelijk zouden staan. Dan moeten die rechters daar een oordeel over vellen. Daarna zijn nog allerlei beroepsmogelijkheden van toepassing. Dus het is een lange zaak. En mochten deze advocaten en deze activisten en politici gelijk krijgen, dat het een lange en felle juridische strijd wordt. Want Theresa May die heeft geen enkele zin om in te binden. Zij noemde mensen die op deze manier proberen om Brexit te voorkomen. Zij zegt dat zij de democratie ondermijnen. En de manier waarop zij daar zo standvastig over doet, denk ik dat zij dat heel hard gaat spelen.
Standvastig, zou je kunnen zeggen? Je zou ook kunnen zeggen, is ze niet te rechtlijnig?
Nou ja, zij zegt dat zij juridisch advies heeft ingewonnen en dat zij in haar recht staat. En uiteindelijk, ja, een meerderheid van de mensen die op 23 juli naar de stembus zijn gegaan in het Verenigd Koninkrijk en dus in Engeland, in Wales, in Schotland en in Noord-Ierland, als je het allemaal bij elkaar optelt, die willen eruit. Dus zij zegt, ik geef gewoon gehoor aan de democratische meerderheid.
En toch zeggen die Schotten, die zeggen, wij voelen ons gepasseerd. Want eerder haalde Nicola Sturgeon van de Scottish National Party, die haalde hard uit naar de premier.
Ja, zeker. En wat volgens mij,
blijft het bij ferme taal van hem, overigens?
Wat volgens mij de kern van de zaak is, is dat in Schotland en Noord-Ierland misschien de Europese Unie anders wordt gezien dan in Westminster, dan in Engeland. May zegt, het is het buitenlands beleid, dus het is mijn bevoegdheid. Als je ook kijkt wat nu in Noord-Ierland het argument is, als ze uitreden zou het vredesproces op spel staan. Misschien dat er weer een harde grens komt met Ierland. Nou ja, het zou die precaire balans die daar na decennia van strijd Nu eerst zou dat kunnen ontrichten. Maar ze zeggen ook, ja, wij krijgen heel veel EU-geld om vredesprojecten te doen, om ons gebied op te bouwen. Dus zij zien de EU veel meer als een binnenlandse aangelegenheid, onderdeel van hun eigen samenleving. En zij zeggen dus ook, ja, onder alle wetten en regels die we hebben ingevoerd, hebben wij zeggenschap over binnenlandse aangelegenheden.
Ja. Nog even door over dat geld, Melle. Die uitspraken, die harde, standvastige uitspraken van May, die lijken toch ook een domper voor de financiële markten. De pond is in de laatste 7 jaar nog nooit zo laag geweest.
Ja, de pond wel. Maar aan de andere kant, beurzen doen het goed. De huizenmarkt doet het goed. Werkloosheid blijft een beetje waar het is. En zoals May op haar partijcongres zei, the sky has not fallen. De doemdenkers die na Brexit zeiden, en nu stort het Verenigd Koninkrijk economisch in elkaar. Ze gaan over de rand, de zwarte afgrond in. Ja, dat is zeker niet gebeurd. Je kan ook zeggen dat door een goedkope pond het aantrekkelijker wordt in het buitenland, buiten de Europese Unie, om het Britse product te kopen. En de ministers van May die gaan over handel en over uittreden. Die zeggen dat ook. Die zeggen ook, onze concurrentiepositie is door de goedkope pond zo goed dat alle landen in de wereld met ons zaken willen gaan doen. Ja. De keerzijde is natuurlijk dat het Verenigd Koninkrijk heel veel goederen, eten, van alles nog wat importeert. Ja, en dat is veel duurder geworden. Ik stond laatst in de Apple-winkel, waar net nieuwe producten waren geïntroduceerd. Normaal dalen die in prijs als er een nieuw model komt. Ja, en nu was dat veel minder geval. En in sommige gevallen werden ze zelfs wat duurder. Dus ja, internationale bedrijven passen ook wel hun prijzen aan op die daling van het pond.
Op die daling van het pond.
Ja, en dat wordt duurder voor de Britten.
Melle, we gaan het zien of het alleen maar bij ferme taal blijft van de Noord-Ieren en de Schotten. Dankjewel. Melle Garschagen.
Bureau Buitenland.
De Engelse voetbalcompetitie die is volop aan de gang. En dat leidt in Nigeria tot massale wettaferelen. U hoort het goed, wettaferelen. Wedden was daar nooit een heel publieke aangelegenheid. Maar sinds een jaar schieten de wetkantoren, zoals bijvoorbeeld die van het bedrijf Naijabet in Lagos, als paddenstoelen uit de grond. Vaak zijn die kantoren niet meer dan een hokje met een dak erop. Maar Nigerianen komen toch daar massaal wedden, vooral op de Premier League. Een reportage van correspondent Femke van Zijl.
Win more and easy this football season with NairaBet.com. Predict the outcome of football matches this World Cup.
Now the game is on. Let the betting begin.
One game, many results, many opportunities.
Ze heten Naijabet, Bet Naija en SureBet. En wetkantoren vind je tegenwoordig op iedere straathoek in Lagos, de grootste stad van Nigeria. Waarom is het sportwedden hier zo waanzinnig populair geworden de laatste paar jaar?
Oh, I want to bet about 15 games now.
Hij heeft op 15 wedstrijden gewet. Hoeveel zou dat kosten? How much does that cost?
Well, it depends on my pocket.
Het hangt er vanaf hoeveel geld hij heeft. How is your pocket today?
Okay, I want to bet it with 200 naira, Nigerian money. Let's say $1.
200 naira, hij vertaalt het meteen ongeveer $1. Okay, place your bet. I'll wait for you. Okay. Hij verfrommelt het papiertje waar zijn weddenschappen op staan. Ze zijn nu ingevoerd in de computer.
You never can tell. You could be the next mega winner.
I won last week.
Hij heeft vorige week gewonnen. Ik vraag me af hoeveel.
10.000 naira. Let's say I used it to pay my utility bill.
Hij heeft het gebruikt om zijn elektriciteitsrekening en zijn waterrekening mee te betalen en zijn eten.
Visit our website www.betnaijabet.com for details on how to register and you can start betting and winning instantly.
Nice strike!
Betnaija, reward for passion.
Most people look for life-changing money. Most people look to win millions.
Veel mensen die zijn op zoek naar geld wat hun leven zal veranderen, naar miljoenen. Ik zit op het hoofdkantoor van Bet Naija met Dotun Ojobanikan. Het hoofdkantoor kijkt uit op Odjo Legba en is maar een paar huizen verder van het wetkantoor waar ik net was. En ik ben hier om te vragen hoe het komt dat wedden de laatste jaren zo razend populair is geworden.
Nigeria is a very difficult economy. Things getting more expensive. The unemployment is not really friendly as well. Nigeria is not such a rich country.
Economisch gaat het niet zo goed met Nigeria. Alles wordt steeds duurder en de werkloosheid wordt steeds hoger. En op deze manier proberen mensen een centje bij te verdienen.
It's a pure way of making money. It's a pure way of making money. It's not fraudulent.
Het is een legale manier om je geld te verdienen. En als je het goed doet, dan kun je er geld mee verdienen. En het is beter dan uit stelen te gaan, zegt meneer Ojo Banikan.
You never can tell. You could be the next mega winner.
Are you going to do magic? Like this result? Like what they say?
Second ticket, I played Valencia Street Win. And they gave him almost 16 points that day.
So how much did you win in total that day?
In total? Let me just say about 90,000 plus.
Zij heeft ongeveer 90.000 naira gewonnen. 90.000 naira. Wat heeft hij met het geld gedaan?
The money at least solved some my personal problem. Then aside, I have to still give to some part to my mom, my auntie.
Hij begint helemaal te glimmen. Het geld kwam op een goed moment om wat van zijn persoonlijke problemen op te lossen. Maar hij heeft ook wat gegeven aan zijn moeder en aan zijn tante. Heb je een baan?
Right now, I'm an applicant now. Although I'm a university graduate, but right now I'm not with your boxes.
Hij is afgestudeerd aan de universiteit, maar hij heeft op dit moment geen baan. Hij is werkzoekend. Is dit voor hem een alternatieve manier om geld te verdienen?
Yes, in short, for now is the best. Betting is the best now. But only one thing. If it favors you, continue. But if it does not favors you, quit.
Ja, wedden is het helemaal, maar je moet één ding in de gaten houden. Als het geluk je toelacht, dan moet je zeker doorgaan. Maar als je een slechte dag hebt, moet je meteen ophouden. Oké, okay, historisch moment. Mijn allereerste weddenschap. This is my first bet ever.
Now, the games we are about to bet on is just today's game. That will take place from now to at least 12 hours. Now to the next 12 hours.
You never can tell. You could be the next mega winner.
Een bijdrage van Femke van Zeilen vanuit Lagos, Nigeria.
Het Geobureau.
Er wordt op dit moment in Brussel druk gelobbyd voor meer geld voor Afghanistan. President Ashraf Ghani is persoonlijk aanwezig bij de internationale donorconferentie. En dat terwijl in Afghanistan zelf de Taliban met een groot offensief bezig zijn. We praten erover door in dit Geobureau. Journalist en Afghanistan-deskundige Bette Dam volgt het laatste nieuws vanuit Afghanistan. Welkom, Bette.
Hi.
Met het Afghaanse leger zou al delen van de Noord-Afghaanse stad Kunduz hebben heroverd op de Taliban. Wat zeggen jouw bronnen?
Ja, er wordt op dit moment nog wel wat gezegd over gevechten. Ook wordt er gestolen uit huizen en zijn er filmpjes te zien online op Twitter van branden van twee winkels die in brand staan. Dat is eigenlijk het laatste van weer twee dagen grote onrust in de provincie Kunduz.
Ja, nu is het allerlaatste bericht dat de Afghaanse politie helemaal niet heeft teruggevochten toen de Taliban binnenkwamen.
Ja, dat verbaast me niet zo heel veel. Dat was de eerste keer. Precies een jaar geleden zat ik ook bij jullie in de uitzending, of in ieder geval op Radio 1, over de Kunduz en de val van Kunduz te praten. Het is zo dat in Kunduz eigenlijk niet echt een overheid is die de mensen kan beschermen. Die goed functioneert en die de politie in de hand heeft en ook het leger in de hand heeft om op te treden. Het is corrupt, het is veel vriendjespolitiek en zelfs deals tussen politie en de insurgency. Sommigen noemen dat Taliban, anderen noemen dat lokaal. Vechters, verbaast me dan ook niks. Dat is eigenlijk precies hoe Afghanistan en zeker Kunduz er nu voor staat.
Je zegt het verbaast je niks, maar wat mij dan toch wel verbaast is juist die Afghaanse politie, daar is toch zoveel internationaal geld in gestopt en ze zijn getraind.
Ja, dat was vooral een verhaal wat in het Westen veel werd verteld natuurlijk. En dat was een ambitie om samen met de Amerikanen iets nog te doen aan Afghanistan. En Nederland heeft daar een beetje aan meegedaan in Kunduz. Maar dat is vooral een verhaal om met Amerika samen dit land daar iets te doen. Uiteindelijk zijn er Nederlandse soldaten geweest die samen met politieagenten hebben opgetrokken een paar weken. Maar je moet je niet vergeten dat ze opereren in een arena waar waar een oorlog heerst, waar wordt gevochten. En waar vooral geen overheid is, nogmaals. Waar niemand daarop kan rekenen. Dus dan kan je wel jonge jongens opleiden. En ik heb die Afghaanse agenten gesproken. Die wilden dolgraag leren. Daar lag het hem niet aan. Maar je kan niet, ook niet in Amsterdam opereren als de burgemeester en als een assistent en de wethouders en iedereen daaromheen corrupt is. Dat lukt niet.
Ja. En een paar weken training, daarmee win je nog niet van de Taliban. De Taliban, hè, die zijn nu de afgelopen tijd, hebben ze vaker aanvallen gepleegd op grote steden. Wat willen ze bereiken hiermee?
Nou, ik denk dat het belangrijk is om te zeggen dat er niet één Taliban is op dit moment. Er heerst chaos aan de kant van de overheid, maar ook net zo goed aan de kant van de vechtende partijen. Door die corruptie in de afgelopen 15 jaar heeft de overheid ontzettend veel vijanden gemaakt. Zijn dat dan Taliban? Zijn dat dan islamitische fundamentalisten, zoals we ze graag noemen? Ik denk niet. Ik denk dat dat een variatie is van allerlei groepen die boos zijn. Boos op de Amerikanen, boos op Karzai natuurlijk nog, boos op Ghani die er nu zit, om allerlei redenen vechten ze. Er is een grote drugsproductie, is een pushfactor, zoals we dat zeggen, voor geweld. Voor conflicten over gebied, over land, over water. Dat, in dat framework valt zo'n provincie. En dan zijn er dus een paar groepen aan de ene kant die nu sterker zijn en nu kunnen binnenvallen. Waar de Taliban, waar de leiders van de Taliban in Quetta graag gebruik van maken. Graag ook geld aangeven. Maar morgen kunnen ook veel van die vechters, als de andere kant wint, overstappen.
En dat ze nu vandaag dit moment kiezen, want as we speak is de donorconferentie voor Afghanistan begonnen in Brussel. Denk je dat de Taliban bewust dit moment heeft gepland?
Ja, ik kan hier een cynisch antwoord op geven. En dat ga ik ook doen.
Doe maar.
Want zo ken ik Afghanistan en ik ken het conflict. Ik ken de Afghanen niet zo, maar ik ken het conflict als cynisch. Namelijk dat het net zo goed kan zijn dat inderdaad misschien dat de leiders in Quetta in staat zijn geweest om deze opmars van de insurgency in Kunduz zo strak te organiseren dat ze dat net 2 dagen voor de internationale conferentie hebben gedaan. Ik heb nooit echt veel van dat soort grote plannen gezien bij de Taliban. Enkel omdat ze het niet kunnen. Ze zijn erg verdeeld en vooral lokaal aan het vechten en denken niet zo internationaal. Aan de andere kant heb je Ghani in Kabul, die onzeker is. Hij weet dat hij aan een touwtje hangt met zijn regering. Het is instabiel. Hij wil echt heel graag buitenlandse troepen houden. Nou, heeft hij 1 keer al eerder een trucje uitgehaald om te zeggen in Jalalabad, in het oosten van Afghanistan, er zit ISIS. Kijk maar. En toen hebben de Amerikanen gezegd, oké, we gaan erachteraan. We moeten misschien ook maar troepen houden in Kabul. En het bleek geen ISIS te zijn. Dat is een heel politiek spel. Het kan heel goed zijn dat Kunduz op het randje stond van het vallen en dat Kabul niet de genodigde troepen heeft gestuurd en gedacht, oh wacht, het is voor Brussel, laat maar gaan. We zien wel waar het strandt. Klinkt heel cynisch, maar dat is het niet helemaal. Dus van beide kanten is er van allerlei politiek spel aan de hand.
Ik ben benieuwd hoe ze in Brussel hebben gereageerd. In Brussel aanwezig bij die donorconferentie Guy Goris, hoofdredacteur van het magazine Mondiaal Nieuws. Goedenavond, Guy.
Goedenavond.
Fijn dat je er ook bij bent. Jij volgt die conferentie, hè? En Ashraf Ghani, de president van Afghanistan, is daar nu ook. Hoe is er in Brussel gereageerd? Ik bedoel, heeft het effect of gevolgen voor deze conferentie?
Ik was jammer genoeg niet uitgenodigd bij de bij het diner vanavond. Dus ik weet zelf niet hoe de president gereageerd heeft of hoe er voor de rest op gereageerd is. Maar het is in elk geval wel een feit dat iedereen toch een beetje met die aanval op Kunduz en op Helmand en toch ook een beetje op Lashkargah en Uruzgan in zijn achterhoofd zat als een van de elementen om na te denken over de toekomst van Afghanistan. Maar het was zeker ook maar een van de elementen. Hè. Er zijn zoveel andere zorgen, zoveel andere problemen met Afghanistan dat het niet nodig is dat de Taliban of de andere opstandelingen, zoals Bette terecht zegt, ons daaraan herinneren dat het nodig is om daar over na te denken.
Ja, bezig op die conferentie over die toekomst van Afghanistan. In aanloop naar deze conferentie zouden er ook afspraken zijn gemaakt tussen de EU en Kabul over het terugsturen van Afghaanse migranten. Wat is daar precies over afgesproken?
Wel, de Europese Unie heeft daarover nog niet veel echt gecommuniceerd. Hè. Ik heb gisteren namiddag heb ik iemand van de Europese Commissie daarover aan de tand gevoeld. En het enige antwoord dat ik kreeg was, zoals u weet, reageren wij nooit op lekken. En dit verhaal is dus eigenlijk een lek. Maar het is wel denk ik redelijk duidelijk dat het document The Joint Way Forward, dat zondag inderdaad ondertekend is door de Europese Unie en de Afghaanse regering, en dat een document is, een afsprakenkader, waarmee de Europese Unie probeert te verzekeren dat Afghanistan de afgewezen asielzoekers vanuit Europa zal toelaten om terug te keren naar Afghanistan. En niet alleen diegenen die vrijwillig willen terugkeren, want dat gebeurde nu ook al, maar ook diegenen die niet vrijwillig willen terugkeren. En daar maakt de Europese Unie in wat dan heet een non-paper. Dat betekent eigenlijk een document dat niet bedoeld is om te verspreiden. Van maart heeft de EU zo'n non-paper gemaakt. En daar rekenen ze voor dat wat betreft het jaar 2015... dat over ongeveer 80.000 Afghanen zou gaan die binnengekomen zijn, asiel aangevraagd hebben en niet gekregen hebben, dus afgewezen zijn door de procedure.
Dus 80.000 Afghanen die zich op Europees grondgebied bevinden, moeten nu terug, verplicht terug.
Dat gaat alleen over degenen die in 2015 binnengekomen zijn. Dat was natuurlijk een jaar van een massale instroom. Niet alleen van Syriërs, maar ook van Afghanen. Dat is zeker niet elk jaar zo. Maar dus wat dat jaar betreft zouden er 80.000 mensen moeten terugkeren. Die zijn dat niet zinnig om te doen, om allerlei goede en andere redenen. En de Europese Unie wil nu eigenlijk een instrument, een afsprakenkader hebben om dat te kunnen verplichten, om mensen te kunnen oppakken, opsluiten en dan op chartervluchten stoppen om hen terug te vliegen naar Kabul.
De belangrijkste vraag, Bette, die dan meteen opkomt, is Afghanistan veilig genoeg om deze afgewezen asielzoekers onder dwang terug te sturen?
Ja, dat is de belangrijkste vraag. En dat is een heel complex antwoord ook. Ik heb daar vanmiddag met mensen van IOM ook over gesproken. Die sturen uitgeprocedeerde asielzoekers terug, ook naar Afghanistan. Ik heb dat document ook gekregen, dat non-paper, wat ik hier voor me heb liggen. Het is inderdaad niet een legaal framework, maar het gaat er inderdaad om van oké, we hebben dus die regels in Europa. We nemen 98% van de Syriërs nemen we wel op. We nemen 60% van de Afghanen nemen we op. En 40% van de Afghanen moeten terug. En waarop wordt dat gebaseerd? Dat zijn eigenlijk alleen maar op individuele zaken. Als een Afghaan aanklopt bij Europa, moet hij aantonen dat hij in gevaar is. En dat wordt langs allerlei regels gerecht. En uiteindelijk is inderdaad de uitkomst dat gebaseerd op de situatie in Afghanistan, dat mensen dus terug kunnen. Nou, als je bijvoorbeeld in steden als Mazar-e-Sharif, dat zeggen jullie misschien niet iets direct, maar dat is een beetje noordelijker, of in steden als Herat woont, dan kan het zomaar zijn dat er jarenlang niks gebeurt met je. Ik heb zelf 4 jaar lang gewoond in Kabul. Ik heb 1 keer ben ik bijna in een aanslag terechtgekomen. Maar dat was in 4 jaar. En ik kwam er daarvoor ook al maandenlang.
Dus die veiligheid is relatief?
Ik wil niet
of
zeggen...
Of die onveiligheid?
Ik bagatelliseer het absoluut niet. Ik ben ook niet voor of tegen wat de EU doet. Ik omschrijf alleen het leven in zo'n land als Afghanistan. En dat letterlijk daar kan het jaren goed gaan. Maar ja. Het kan ook zijn dat als je de auto neemt om naar je familie in een andere stad te gaan, dat je op die mijn rijdt. Dat is gewoon zo. En dat maakt het dus heel lastig.
Bovendien denk ik dat het toch ook wel belangrijk is om aan te geven dat de onveiligheid ook in de grote steden de afgelopen jaren zeker verergerd is. Hè. Het is jarenlang zo geweest dat je in Kabul met goed gevolg kon rondlopen en je kon zelfs taxis nemen enzovoort. Maar bijvoorbeeld als Amerikaanse of Europese politici of hoge vertegenwoordigers naar Kabul gaan, dan worden ze vandaag vanaf de luchthaven van Kabul met een helikopter 1,5 kilometer verder gevlogen of 2 kilometer verder gevlogen, omdat de weg te gevaarlijk geacht wordt om over te rijden. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen die dagelijks onderweg is. Maar die onveiligheid neemt wel echt toe.
Ik denk dat op basis van dat soort konvooien vind ik het lastig om in te schatten. Ik denk dat diplomaten nul risico willen nemen als ze naar Kabul gaan. En inderdaad, ze verplaatsen zich in helikopters. En ze zijn een party in de conflict. Hè. Zij hebben een rol in dit langdurende conflict. En Afghaan, zelfs ik, zou nog steeds die taxi nemen. Maar dat zegt niet dat het veilig is. Dat zeg ik absoluut niet. Maar het is ook weer niet Aleppo. En daar moet ik een beetje tussen
schipperen.
Ja, helder betten. Ging nog even terug naar dat zogenaamde, naar die joint way forward afspraken. Ja. Dus die Afghanen die terug moeten. Wat krijgt Afghanistan daarvoor in de ruil van Europa?
Wel, Europa heeft in 2014 al beloofd van ongeveer 1,4 miljard euro in de periode 2014 tot 2020 te beschikking te stellen van Afghanistan voor allerlei civiele en ontwikkelingsdoelstellingen. Dat wordt versneld, daar wordt wat aan toegevoegd. En op dit moment, in dit afsprakenkader, wordt ook, en dat is vandaag wel officieel ondertekend, duidelijk gemaakt dat Europa aan budgetsteun gaat doen. Wat betekent dat een deel van, en dat zou over een 200 miljoen euro gaan voor de volgende 2 jaar, dat Europa echt geld in de schatkist van Afghanistan gaat storten, waar de regering dan zelf mee kan gaan werken.
Wij geven uw geld, u neemt uw mensen terug. Doet Europa dat alleen bij Afghanistan of ook andere landen?
Wel, dat is een tendens die je elders ook ziet natuurlijk. We hebben een paar maanden geleden die grote top gehad tussen de Europese Unie en een deel Afrikaanse landen van de Afrikaanse Unie, waar hetzelfde fenomeen of dezelfde logica gehanteerd werd. Namelijk, wij willen dat Afrikaanse landen zich beter inzetten om mensen thuis te houden. Betere informatie hoe slecht het allemaal gaat, hoe gevaarlijk het is, maar ook wij gaan meer geld geven, al is dat zeer relatief, dat meer geld. Maar we gaan geld inzetten om aan ontwikkeling te werken, zodat mensen niet de behoefte voelen om te vertrekken. Je hebt ook de deal met Turkije.
Ook daarvoor was geld in ruil voor mensen. U neemt de mensen terug, wij geven u geld.
En dat was eigenlijk vroeger, zijn er zo afspraken gemaakt met Libië ook. En ik denk dat Frankrijk en Italië waren die afspraken gemaakt hebben.
Klopt.
Om aan Gaddafi te vragen dat hij op dezelfde manier de mensen zou tegenhouden.
Dus wat er nu hier gebeurt, Guy, is eigenlijk niet nieuw. Bette, nog even heel, heel kort. Pakistan gaat ook de Afghaanse vluchtelingen terugsturen. Kan Afghanistan dit aan?
Nou, ik denk dat heel lastig wordt. Want qua veiligheid is het een complex antwoord. Wat een ander, minder moeilijk antwoord is dat er eigenlijk geen banen zijn. Er is weinig werk. En dat is heel zorgelijk. Dus als al die miljoenen, Pakistan speelt met deze Afghaanse vluchtelingen, die zitten op Pakistaans grondgebied, zeggen we sturen ze terug. En dat wordt een hele grote druk op een regering die al nauwelijks overleeft.
Dankjewel, dus, Bettendam en Guy Gorris. 8:30, dit was het voor vandaag. Bureau Buitenland, Langs de Lijn en Omstreken. Zometeen met Jeroen Stomphorst en Renze Klamer. Nu heel snel het NOS-nieuws.
NPO Radio 1.
Met Kees Groot.
Internetgigant Yahoo heeft op verzoek van een Amerikaanse inlichtingendienst honderden miljoenen e-mails van eigen klanten doorzocht. Persbureau Reuters meldt dat op basis van anonieme bronnen. Het is niet duidelijk waar de dienst precies naar op zoek was. Yahoo wil niets zeggen over de kwestie. In Amsterdam-Zuidoost is de Bijlmerramp van 24 jaar geleden herdacht. Toen stortte een Israëlisch vrachtvliegtuig neer op 2 flats in de wijk. Zeker 43 mensen kwamen om. Overlevenden en nabestaanden kwamen vanavond bijeen bij de boom die alles zag op de rampplek. In de Efteling is een man omgekomen bij een bedrijfsongeval met een heftruck. Dat gebeurde tijdens het opbouwen van een attractie voor de Winter Efteling. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. De man raakte zwaar gewond bij het ongeluk en overleed ter plekke. En het blijft onzeker of Arjen Robben komend weekend mee kan doen aan de WK-kwalificatiewedstrijden van het Nederlands elftal. Hij heeft zich nog steeds niet bij de andere oranje spelers gevoegd. Volgens de KNVB is hij nog niet voldoende hersteld van een ribblessure. De situatie wordt nu per dag bekeken. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws.
NPO Radio 1. EO NOS. Langs de Lijn en Omstreken.
Met Jeroen Stomphorst en Renze Klamer.
Een hele goede avond, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken met weer een avond vol sport en mooie verhalen.
Het is de vraag die iedere opvoeder zichzelf vroeg of later stelt. Verwen ik mijn kind?
De filosofen Stine Jensen en Frank Meester maakten over die vraag een theatershow, een theaterlezing. U hoort er zometeen alles over.
Ik ben benieuwd hoe de opvoeding is gegaan in het gezin Latoy. Dat is namelijk een familie waarvan alle 4 leden aan het vloggen zijn geslagen.
Ja, ze hebben echt 100.000 volgers. Je wordt er bang van als je het ziet. Ze zijn hier ook al aan. Er wordt hier ook gevlogd, want is dan ook weer vriend Jasper van Want Melanie is dan ondertussen ons weer aan het filmen. Ja, dan hangen die webcams. Maar dit is dan toch weer even, net even anders. Want dit is dan weer voor YouTube. En nou ja, we voelen ons gevolgd. En ik ben heel benieuwd naar jullie verhaal. We gaan het zo horen.
Ja, luister lekker mee tot 11 uur op NPO Radio 1. Maar meekijken kan ook via de app natuurlijk. En op onze website nporadio1.nl.
En vrijdag begint in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum de tentoonstelling Let's YouTube, waarin het online platform centraal staat. Elke maand krijgen bekende YouTubers de kans om een persoonlijke tint aan de tentoonstelling te geven. En de vloggende